joh. Goedenavond, welkom bij de Oranje Zomer op deze prachtige zomerse dag. Valt mee. 26 juli, fijn dat jullie allemaal kijken en fijn dat jullie er zijn. Juri, Job, Raymond, we zijn inmiddels zover dat we elkaar bij de voornamen gewoon alleen maar kunnen noemen. Iedereen weet over wie ik het heb. Merel en Jordi Huijnen, jij bent weerman bij onder andere SBS. Fijn dat jullie er zijn. Ik vroeg me af, Job, dit is jouw eerste keer aan tafel bij de Oranje Zomer, bij mij in ieder geval. Nou, je hebt gezien, iedereen super enthousiast, maar ik vroeg me af, doet het pijn eigenlijk?
Wat doet pijn? Ja, dit is echt wel typisch.
Nou, jij bent even weg en Raymond is meteen aan het flirten met iemand anders.
Met, hoe heet je ook alweer, Rutger?
Rutger.
Nou, mijn vrouw zei, je moet wel weer terug binnenhalen, inderdaad. Mijn vrouw is helemaal gek op Raymond en wij kunnen het samen goed vinden. Ja. Ik voel geen concurrentie, hoor. Nee.
Nee, jij hebt er ook maar meteen een tweetje uit.
Jij zegt wel, en dat zeg jij steeds, Raymond flirt met Rutger. Maar misschien flirt Rutger wel met mij.
Oeh, maar dat zou wel een bekentenis zijn, ja. Ja. Maar je hebt er een tweet uit rijden. Je dacht, ik moet het meteen even goed maken.
Natuurlijk, ja, ja. Ik zit hier met mijn grote vriend. En wij zitten natuurlijk heel vaak samen bij VI. Dat was die avond ook. Alleen dan zit ik aan de bar en hij aan tafel. Dus nu zitten we een keer naast elkaar. Ja. Dat is natuurlijk wel leuk.
Zeg, Job, jij hebt gisteren en vandaag volgens mij de hel ontmoet.
Ja,
wat heb je gedaan?
Ik heb elk jaar een uitje met mijn dochter. En zij mag dan het middagprogramma bepalen. En het was Toverland. Ik weet niet of je dat kent.
Achtbanen, hè?
Gruwelijke achtbanen. Allemaal snel, allemaal hard. Nou, ik heb haar gelukkig een beetje rustig kunnen houden. Dus dat was heel spannend allemaal. S'avonds dan mag ik het programma kiezen. Ze hebben heerlijk gegeten in Roermond bij Damians. Een uitstekend restaurant. Dat was helemaal top.
Ja.
En vandaag moesten we weer winkelen.
Maar het gaat wel weer een beetje trouwens.
Het gaat hartstikke goed.
Ja, want die achtbaan, dat is niet zomaar iets, hè? Daar
nee,
maar
dat, nee, dat was een zwembad. Ik heb dus ook een week geswommen met... Oh.
Ja, maar daar ben ik altijd bang voor.
Ja.
Maar dat is niet gebeurd.
Nee, die heb ik niet gedaan.
Oh,
nee,
gelukkig.
Echt niet. Ja, dat durf ik niet.
Ik zou dat ook niet doen.
Juri, wat heb jij gedaan vandaag?
Nou, ik heb een rondje in het bos gedaan. Maar het is goed dat de weerman er is, Jordi, dat hij aan de bar zit. Want ik kwam in een wolkbreuk terecht. Dat was echt niet normaal.
En toen? Ben je gaan schuilen of wat heb je gedaan?
Nou, ik vond het ergens ook wel lekker. Wolkbreuken in de zomer zijn wel fijn. Dat is toch iets warmere regen. Net als, weet je, soms ben je als op vakantie op Curaçao of zo. Dan gaat regenen heerlijk, weet je wel. Ik vind regen in de zomer niet zo erg.
Nee.
Dus ik ben gewoon door gaan lopen. Maar het was op een gegeven moment was het echt flink.
Daar was je wel klaar mee. Jordi vindt regen ook wel lekker. Jordi, wanneer kwam een moment dat je dacht, jawel, ik word weerman?
Ja, dat was eigenlijk al toen ik een jaar of drie was. Er kwam een hele zware onweersbui over de boerderij van mijn ouders toen. En ik zat als klein kind in mijn neus tegen de ramen gedrukt. Het water gutste gewoon langs de ramen naar beneden. De bomen gingen met de toppen tot de grond. Bomen waaiden om. Ik vond het fantastisch. En sindsdien was ik altijd maar met het weer bezig. Juist extreem weer, onweer, hagel, wolkbreuk of pak sneeuw. Maakt niet uit. Ja. Altijd buiten, buiten, buiten. En maar roepen, ik word later weerman. En ja, nu zit ik hier als weerman. Dus dat
ja, maar het had niet veel gescheeld. Of je had volgend jaar in Parijs gestaan. Want jij bent ook gewoon echt een atleet.
Nou ja,
jawel.
Ik heb heel even geturnd. Nu doe ik lekker crossfit. Maar ja, vroeger met heel veel plezier de turnoefeningen gedaan, zoals hier in de brug. Ja, dat was heel erg leuk.
Nou,
maar,
eerlijk gezegd,
ja, als je wat ouder wordt, dan...
Klein beetje Juri van Gelder achter. Nou, dit is hoe noem je dit?
Dit is de... Ja, wij zeiden dode pier. Omgekeerde hang. En nu komt de salto zo meteen. Inlock, dislock. Ja.
Jij bent eigenlijk een beetje de nieuwe generatie weerman. We hebben natuurlijk in het buitenland, zeker in Italië, zie je natuurlijk prachtige vrouwen. Super mooi gekleed. Heel mooi atleet. Nou, hier, kijk hier even. Koekoek. Ja. En hier hebben we gewoon onze eigen Jordi. Een atleet met een wasbordje. Is dat echt logisch voor de nieuwe generatie? Ja, dat moet ik toch even laten. Merel, vind je het wat?
Nou, dit is beter voor mij kijken dan die dames in Italië. Ja, inderdaad. Ja.
Ja. Nee, maar is dat inderdaad zo dat het een beetje de nieuwe generatie is?
Dat weet ik niet. Ik ben gewoon sportief. Ik weet niet of alle weermannen dat zijn die nu... Ja, tenminste niet, ik weet niet of iedereen het zo sportief is die nu het weer in wil gaan. Maar ja, ik ben gewoon lekker sportief en dat doe ik nog steeds. Dus ik sport zoveel als ik kan. Lekker even mijn kop luchten en dan wel lekker aan het werk.
Nou, hou dat vol.
Dank je.
Jongens, gisteren... gisteren hebben we het heel uitgebreid over gehad. Thijs Reumer, hij heeft een eis van 240 uur werkstraf. Heeft natuurlijk te maken met die online zedendelicten. En Job, jij hebt je echt mega geërgerd aan deze uitspraak.
Hij stuurt een foto van zijn garnaaltje naar meisjes. Hij vraagt die meisjes om wijdbeens voor de camera handelingen te verrichten. Ik denk ook dat als je 14, 15 bent, dat je niet helemaal achterlijk bent. Dus dat je toch ook wel een beetje weet van wat ik nu licht te doen. Hang op, druk weg, bel je bank, weet je wel.
Ja, dat vond ik echt bizar. Bizarre uitspraak. Ik bedoel, hij zegt hier heel veel over slachtoffers. Maar zelfs als je het ook voor volwassen slachtoffers hebt, dan weet je helemaal niet wat voor type mensen dat zijn. Misschien waren het voor mensen een hele kwetsbare fase. Hier gaat het om kinderen, 14 tot 16 jaar. Ik bedoel, die zijn helemaal ontwikkeling. De seksualiteit is ontwikkeling. Dus wat er ook is gebeurd, hè, die gesprekken, dat ligt niet aan die meisjes, nooit. Die meisjes, je weet niet hoe die meisjes zijn voorgelicht. De ene wordt beter voorgelicht dan de ander. Als volwassen man doe je dat sowieso niet.
Als je de getuigenis van het ene meisje hoorde dat ze helemaal niet goed is voorgelicht, althans, daar kun je van uitgaan. Want zij zegt juist, ik miste een thuissituatie. Vader aan de drank, moeder die geen aandacht voor haar had. Ze had helemaal geen stabiele thuissituatie. En zag in hem, zei ze, juist een vaderfiguur. Dus dan weet je, klap je te lachen?
Maar Joop, jij zegt kinderen, het zijn pubers. Dat is eigenlijk misschien beter. Kinderen is nog wel iets jonger.
Nee, pubers
en Martin van Waardenberg is ook een komiek. Dus die maakt... De vraag is ook, waar kun je ergens wel een grap over maken en niet?
Nee, maar dit was geen grap. Hij zat hier niet...
Een garnaaltje, dat is een grap.
Nee,
dat en was... iedereen lachte, dus het was een grap.
Nou, ik vond dat als dat een grap was, was het een hele foute grap op dit onderwerp.
Maar een foute grap moet soms misschien ook gemaakt kunnen worden door een komiek.
Nee, maar niet.
Kijk, dit onderwerp moet wel gemaakt kunnen worden. Nee. Maar hij brengt nuance aan.
Jij bent nog erger dan mijn vrouw.
Oh, sorry. Ik zit hier toevallig.
Maar nu lachen jullie ook. Ja. Dat het een serieus onderwerp is. Dus ja, hallo.
Nee, maar. Ik vind echt dat je... Kijk, wat je dus eigenlijk doet, is slachtoffers shamen. Dat is wat je aan het doen bent. En dat zijn, want die mensen... Het is, als je slachtoffer bent, heel moeilijk om naar buiten te durven komen. En dat maakt op deze manier alleen maar moeilijker.
Maar het was niet alleen dit wat Van Waardenberg zei. Het was ook, hij zei ook gewoon wel dat het een viespeuk is. En het werd later ook nog wel aan de bar... werd het uitgelegd. Dus het was, dit stukje was niet alleen maar... ik verdedig me een klein beetje.
Nou, dat deed ik gisteren ook. Maar ik vond toch... ik heb namelijk alles gezien.
Ja.
En ik heb een stijgende verbazing zitten kijken. Mm-hmm. Ik vond het echt raar.
Ja, duidelijk. Nu we het toch over strafzaken hebben. Kevin Spacey, dat was natuurlijk super opmerkelijk. Hè? 9 aanklachten van seksueel wangedrag. Vrijgesproken.
Ja.
Helemaal gecanceld. Vrijgesproken.
Ja. Het is natuurlijk een heel ander systeem daar. Het is,
leg uit.
Het is een jurysysteem. Ik weet niet of je het echt zo kan vergelijken, maar ik moest wel denken aan de Amerikaanse zaak tegen O.J. Simpson. Hè. Die is ook vrijgesproken eerst in een strafzaak van die moord op zijn partner. Mm-hmm. Later in een civiel proces is die wel weer veroordeeld. Moest ze 33 miljoen betalen. Juryleden uit de strafzaak...
Heeft hij nooit betaald overigens?
Nee, niet helemaal, maar dus later wel een boek had hij geschreven wat niet is uitgebracht. Ja. Dat zijn toen die mensen wel gaan proberen uit te brengen.
Ja, om opbrengst te willen hebben. Ja.
Maar goed, juryleden hebben later gezegd, na die vrijspraak in die strafzaak, wij hebben hem willen vrijspreken. Niet omdat we dachten, hij heeft het niet gedaan, maar justitie had geblunderd. Dus ik weet niet wat er hier met Spacey is gebeurd. Het kan best zijn dat het allemaal niet waar is. Maar juryrechtspraak vind ik minder betrouwbaar dan ons systeem.
Maar is het dan nog extra betrouwbaar? Want dat denk ik dan gelijk. Als er zo'n bekend acteur voor je zit, daar kun je toch bijna niet door laten beïnvloeden als jury?
Ja, maar ik denk dat het wel twee kanten op kan.
Kan ook tegen hem werken.
Dat kan ook tegen hem werken. En het kan ook voor hem werken. Je weet dat niet. Hè? Misschien dat je als jurylid wel een hele grote hekel hebt aan iemand. Neem Reumer waar we het over hebben. Die heeft niet bepaald de sympathie van het grote publiek op dit moment.
Nee, die zou met een juryrechtspraak zou die geen 240 uur taakstraf hebben gekregen.
Nou, ik zou daar niet mijn hand voor...
Maar hij is nog niet veroordeeld, hè?
De eis, ja.
Dus
het is trouwens heel grappig dat je dat zegt, hè? Want heel veel mensen die roepen altijd dat de straffen hier te laag zijn, dat we er boos over zijn. Maar als dan testen worden gedaan, alsof er jury is die moet oordelen, dan blijken jurymensen vaak in Nederland lager te straffen dan onze professionals.
Good to know, oké. Okay. Op zich is het eigenlijk al groot nieuws. We hadden al 2 dagen niks van Gordon gehoord, maar vandaag is er weer nieuws, want hij gaat aangifte doen tegen Evert Zandgoeds. En waarom? Aanleiding zijn de privégesprekken die Zandgoeds lekte naar Blad Privé, en dat ging dan over zijn ex Kevin. Logisch zo'n aangifte?
Nee, ik ben er echt helemaal klaar mee, al die aangiftes. Ja.
Het is jouw werk. Je leeft... Oh nee.
Nee,
niet jouw werk, maar zijn werk, advocaat leeft er toch van.
Dus. Maar wij lezen elke dag, de politie heeft te druk, rechters hebben te druk. Mm-hmm. Laat die mensen serieuze dingen doen. En niet... Kijk, en Gordon is notabene iemand die deelt uit. Incasseer ook. Ga niet hier aangifte doen.
Maar als er over jou gezegd wordt in een artikel dat je aan de drugs zit en zo, dat zijn wel behoorlijke aantijgingen. Nee, nou ja, je kunt je schouders erover ophalen, maar drugs nemen is volgens mij verboden, mag niet. Dus hij wordt ergens een beetje gecriminaliseerd. Is zwaar gezegd, maar ik snap dat je daar misschien tegen ingaat.
Ja, maar laat niet de politie dat doen.
Maar hij is toch vooral boos dat die privégesprekken zijn uitgelekt. Maar die heeft Santegoed volgens mij gehad van die Gavin, want die had hij geïnterviewd.
Dus
het zijn appjes die in de telefoon staan van die ex van Gordon. En die heeft dat opgestuurd naar dus Evert Santegoed en dus de privé. Dus dan is de vraag, zou ik aan jou willen vragen, of dat dan strafbaar is.
Wat die Gavin heeft gedaan.
Nou ja, dus wij hebben een privé-app met z'n tweeën. Die stuur ik naar Hélène en Hélène vertelt daar hierover. En dan heb ik het gestuurd naar haar.
Nou ja, ik zou niet denken dat het automatisch strafbaar is. Misschien onrechtmatig, maar... Maar dan nog steeds is de vraag of je met dat soort dingen een rechter moet gaan belasten.
Nee,
die kroketten situatie, wat was het ook weer met hazes, toch?
Gecremeerde kroket.
Ja, gecremeerde kroket.
En dan ga je voor naar de rechter.
Dat zou ik me ook niet laten zeggen.
Nee. Maar neem Johan. Als Johan iedereen zou moeten aanpakken via een aangifte die hij lelijk tegen hem doet...
dan lukt hem niet meer. Heb jij hem wel eens ontmoet, Gordon?
Ja, dat was... Dat was denk ik een jaar of... 18, 19 jaar geleden in Zuid-Afrika... Dan was ik met een clubje advocaten en we hadden op het vliegveld auto's gehuurd. En een van de advocaten had 2 witte BMW's gehuurd. En Gordon stond achter ons, letterlijk te stampvoeten, omdat de BMW's op waren. Dus toen kreeg hij een Toyota.
Niks mis mee, hoor.
Nee, niks, maar hij vond het heel vervelend.
Ja. Dus, Jury, wat is eigenlijk jouw lievelingsnummer van Gordon?
Ik heb geen idee. Ik ken Gordon niet als zanger, maar meer als grappenmaker.
Nee, maar het is een hele grote zanger.
Ja, maar ja, goed, ik kom niet echt nu op een nummer.
Nee, maar dit nummer ken je wel, toch? Bel je zomaar even op vier. Ja.
Jazeker.
Het staat op mijn lijst, hoor.
Ja.
Dat is nummer, toch?
Hartstikke leuk nummer. Hij heeft wel meerdere goede nummers. Dan word je altijd een beetje boos om, hè, als mensen zeggen dat ze hem niet echt kennen als zanger. Overigens, we hebben het nu over Gordon, maar we kunnen natuurlijk ook gigantisch om hem lachen. Zeker bij Geer en Goor. En ik wilde dit toch nog één keertje laten zien.
Hier, schat. Met een glaasje arsenicum. Breek maar lekker door. Hier. Oh, is even plastic.
Plastic, bah. Dat past wel bij me, vind je niet?
Plastic. Ik kom in mijn voet. Waar begint het mee, volgens mij?
Die hele zware ziekte.
Ik hoop maar dat je zelf niks hebt.
Nou, dat zeg jij.
Nou, je hebt alles weggekocht. De hele Bergman-kliniek is van hem. Als u thuis aan de Bergman-kliniek gaat, weet u de rechtervleugel in ieder geval van Joling is.
Het klinkt niet, hè, met plastic, hè?
Nee, net als je plaat.
Ja, ik mis dit gewoon wel een beetje. Ja. De grote vraag van vandaag, en die vraag die stellen we iedere dag. De grote vraag is, wie is Sjaak Afhaak in de politiek?
We hebben een primeur. Tenminste, tot de uitzending begon, is er vandaag niemand opgestapt.
Applaus.
Ja. 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 Je weet het niet, de dag duurt nog even. Nee, er is nu vandaag in ieder geval niemand weg. Voor zover ik Twitter heel erg in de gaten heb kunnen houden.
Een Kamerlid van de SP ging weg, toch?
Peter Quint heeft gisteren bekendgemaakt.
Dat was gisteren.
Oud nieuws. Nee, Peter Quint heeft gisteren bekendgemaakt dat hij weggaat. Hij heeft een ellenlang brief geschreven, 10 A4'tjes ongeveer. Waarin hij helemaal uit de doeken doet wat hij vindt dat er mis is met de politiek. Wat zijn overwegingen zijn geweest. Ook de politieke media krijgt er wel van langs. Hè. Toch te veel zitten we achter de relletjes van de dag aan. Quoteje hier, quoteje daar. Daar werd hij ook cynisch van. Maar de boodschap is eigenlijk, hij is te cynisch geworden om nog goed Kamerlid te kunnen zijn. Hij denkt eigenlijk niet dat hij wat hij doet nog van waarde is. En dat komt ook door dat Groningen-enquête-rapport. Daar zat hij in die commissie. En met de uitslag daarvan, met dat rapport, daar is niet echt iets mee gedaan, vindt hij. Hè? Dat debat viel hem tegen. Hij vindt dat in dit geval een kabinet er wel over had moeten vallen. Hij zegt niet altijd met een enquête-commissie of een rapport moet een kabinet vallen. Dat maakt het instrument bot. Maar in dit geval is er zoveel fout gegaan, zegt hij. Hebben we zoveel fouten gevonden wat de kabinetten, overheden de hele tijd hebben gedaan naar de burger toe. Dit had wel consequenties moeten hebben. En dat het ook niet had, dat deze vertrouwen in de politiek helemaal niet meer goed.
Waar het op blijkt, als ik dat zo... Weet je, er zijn heel veel, hè, de een na de ander die stopt. En het was een beetje, zeg maar, bij het volk dat die hadden ook een soort van... Ja, dat je zeg maar de politiek niet meer... Hè, dacht van,
geen vertrouwen zien.
Maar het lijkt nu erop dat de politiek zelf dat ook van hun eigen... dat ze zoiets hebben van, ik wil er niks meer van, mee van doen hebben.
Nou ja, dat is eigenlijk gek. Wel een beetje wat hij zegt inderdaad. Hij zegt dat dan moet je je plek opgeven aan iemand... die er nog wel echt voor wil knokken en ervoor wil gaan. Hij noemt ook werkdruk, hij noemt ook tijd voor zijn gezin.
Maar dat hoorden we ook toch na de toeslagenaffaire. Precies hetzelfde. Toen kreeg ook de politiek en ook de media ervan langs.
Ja,
zou er een nieuw elan komen?
Ja, toen is natuurlijk het kabinet wel gevallen. Dat was wel een ander momentum, want toen zouden de verkiezingen toch al binnen 3 maanden zijn. Dus dat heeft ook wel kwaad bloed gezet. Gewoon dat na zo'n kritisch rapport, waarin het overheidsfalen zo duidelijk naar voren komt, dat daar dan het kabinet niet over valt. En dan een paar weken later zegt Peter Quint over een zelfgecreëerde crisis, zegt hij, dan het kabinet wel laten vallen. Ja, dat
is wel jammer, vind ik. Want hij is wel iemand die in de Kamer dat onversneden SP-geluid laat horen. En dan stopt hij ermee. Terwijl ik had in hem wel een lijsttrekker gezien van de SP. En nu gaat mevrouw Marijnissen door. Nou, daar hebben we het over gehad.
94%, hè? Kiezen haar.
Ja, daar heeft de SP daar zelf voor gekozen. Maar ik zou niet iemand die 5 verkiezingen op rij verliest er nog voor een 6e door laten gaan.
Renske Leijten was ook iemand die belangrijk was.
Ook gestopt.
Ik zal nog even net denken, Azarkan, Renske Leijten, zijn natuurlijk die zich heel erg hebben ingezet voor toeslagen.
Ja, zeker.
Daar moeten we niet aan denken dat de Omtzigt ook stopt.
Nou ja, dat is ook iets. Toen Renske Leijten al stopte, waren toeslagenouders die vonden dat heel erg. Die stonden haar ook op te wachten toen ze wegging. Die zeiden ook, ik heb er nu misschien nog wel minder vertrouwen in. Maar toen zaten er nog 2 in de Kamer inderdaad die dat dossier ook op handen en voeten dragen. Als er kan nu dus ook weg, dan is Pieter Omtzigt inderdaad als enige nog over. En dan is de vraag wat hij gaat doen.
Ja, spannend.
Wat gaat hij
doen? Ja. Nou ja, er is een soort radiostilte. Ik probeer de hele dag al zijn woordvoerder ook weer te bereiken, maar die zeggen niks. Het schijnt dat hij dan dit weekend, hoorden we bij een vandaag, dan met nieuws komt. Wat dat dan gaat zijn, dat is de grote vraag.
Maar ze zeggen natuurlijk, en dat snap ik wel, dat de kans dat het een nieuwe eigen partij is, dat die kans erg klein is. Want dan hadden nu daar al best wel veel mensen van moeten weten.
Nou, hij moet wel de radio stilte en dan lekt niks uit. Dat is wat je bedoelt.
Ja. Ja, dat zou wel uniek zijn inderdaad. Want hij moet natuurlijk een gigantische lijst samen gaan stellen. Ja. Want in de peilingen scoort hij hartstikke hoog. Dus dan zou je denken, als je zoveel mensen bij elkaar moet zoeken, dat wel ergens opvalt. En dan zou die stilte misschien wel wat kunnen zeggen.
Maar is dat zo? Ik bedoel, hij kan toch gewoon een lijst beginnen en die mensen later allemaal bijzoeken?
Nou, moet je wel heel
niet
snel...
Veel later.
Nee, niet heel veel,
maar hij kan eerst wel rustig op vakantie. Dan erover nadenken, een beetje bellen.
Je kan niet eerst rustig op vakantie en daarna misschien wel 30 tot 40 echt goede mensen, betrouwbare mensen zoeken.
Nee, want dat is krijgen LPF.
Wanneer moet die lijst klaar zijn?
Dat is een goede vraag. Dat moet volgens mij over 30 dagen. Het moet in ieder geval vrij snel.
Eind augustus, zeg maar zoiets.
Ja, ik zou het niet precies.
Nou, zoek daar maar even op. Jordi, denk je van interessant of praat maar lekker over het weer? Wat heb je liever?
Vooral het laatste, ja.
Ja, dan gaan we zo.
Nou, aan Merel. Er zijn 3 opties. Hè. Of hij sluit zich bij een bestaande partij aan. Nou, hij heeft gezegd, dat doet hij niet.
Vrijwel onmogelijk,
nee, precies. Andere optie is een eigen partij. We hebben net geconcludeerd dat kan, maar dat wordt vrij lastig. Andere optie is hij stopt. Maar
nog een optie.
Nou ja, ik wou wat anders zeggen. Een andere optie is, kan hij niet de lijst Pieter Omtzigt beginnen, maar daar alleen zichzelf op zetten?
Ja, precies.
Dan gaat hij in zijn eentje de Kamer in. Ik snap dat dat zonde is voor misschien een groot potentieel aantal zetels. Maar dan is hij wel, als hij heel veel stemmen krijgt, een heel invloedrijk Kamerlid. En kan hij wel zijn werk als controleur voortzetten.
Nou ja, de enige optie.
Ja, dat lijkt mij ook de beste optie.
Ja, voor zover ik het heb kunnen vinden, kan dat. Hè? Misschien dat allemaal staatsrechtgeleerden nu zeggen van, nee, dat kan helemaal niet. Ja. Volgens mij kan het, maar het probleem is dan heb je al snel te maken met een uitgeputte lijst, heet dat.
Ja.
Dan heb je dus straks veel meer zetels gekregen dan dat je mensen ervoor hebt. En dat betekent, volgens de kieswet, dat al die zetels die jij dan hebt gekregen, worden verdeeld onder de andere partijen. Ja. En de vraag is of je dat moet willen dan op dat moment.
Oftewel, het is niet ideaal, maar het zou misschien wel een goede tweede keuze zijn. En als je natuurlijk weet dat hij maar in zijn eentje op die lijst gaat staan, dan gaan er misschien niet voor 46 zetels mensen op hem stemmen. Dan gaan mensen misschien ergens anders op stemmen ook natuurlijk.
Doet hij het of doet hij het niet?
Dat weten we maandag.
Betrouwbare bron. Hij woont bij mij om de hoek.
Oh, serieus?
Ja, ja. En tenminste 2-3 straten verderop. Dat is of stoppen of een lijst beginnen.
Dus met een partij. Meer mensen. Met een partij.
Ja.
En ben jij inmiddels al benaderd?
Ik ken hem verder niet. Wel, mensen in mijn familie die kennen hem verder wel. De kinderen zitten bij elkaar op school en zo. Maar voor de rest, nee.
De grote vraag is natuurlijk ook, wil hij premier worden? Ik weet niet of jij als premier bent benaderd.
Moet hij het willen? Dat is misschien een betere vraag.
Ja, dat is ook nog een vraag.
Premier, het is geen premier. Het is uitstekend Kamerlid, maar geen premier.
Maar waarom niet, Job?
Nou, ik denk niet dat hij toch in staat is om zo... Het is godsamme.
Ik stel de vraag aan Job er helemaal
af. Job,
ik zit dus de hele... Ik ben gek op de oor, maar de hele avond zit ik dan met mevrouw dit programma te kijken.
Ja.
Die gaat overal commentaar op geven.
Ja, ik vind jouw vrouw ook heel leuk.
Ja, maar jij bent nog veel erger.
Maar waarom kan dit niet? Waarom moet hij het niet doen?
Nou, ik denk dus dat hij niet in staat is om zoiets te leiden. Hij is heel goed in het uitzoeken van misstanden, in het
dossiervreten.
Hij is goed tegenwicht geven. Ik heb in de laatste jaren best wel veel mensen gesproken vanuit het CDA die echt met hem hebben samengewerkt. En die zeggen allemaal, uitstekend Kamerlid, maar hij heeft ook wel gekke kant hoor. Dat hij helemaal ontploft. Misschien een beetje allemaal Rutte.
Hey, maar ja, nou hebben ze allemaal bijna afgefakkeld. Timmermans vind je wel een goede premier, denk ik.
Nou, ik vind het dus heel lastig om te kijken waar ga ik nou op stemmen. En ik dacht nog, PvdA wil ik niet op front uitsluiten, zeker niet. Maar nu wel, want Frans Timmermans, ik vind als je een partijleider bent of premier, heb je een paar kernwaarden nodig. En één daarvan is betrouwbaarheid. En die betrouwbaarheid die zie je op de momenten van grote crisis. En nou, MH17 was een hele grote crisis. En eigenlijk precies om de redenen die Jeroen Pauw van de week uit de doeken deed bij Rensen. En dan ook nog dat hij na die speech, de emo-speech, bij Pauw dat mondkapje had zitten verzinnen. Op zo'n onderwerp, ja, dan ben je voor mij niet betrouwbaar.
Nee, dus die strepen we ook weg bij jou?
Ja, die is ongeschikt. Ja. Ja,
dat... Ook die met die boom, hè, die, met die storm, was dat ook
nog. Dat was
ook
recent.
Een onhandige opmerking.
Dus een man in Haarlem die net zijn vrouw is verloren. Hè, en dan komt hij met zo'n opmerking erover.
Maar ja, jongens,
het milieu,
jongens, heel simpel. Plus 7, hè, de peilingen. Zo is het ook alweer. Ja. Jordi, waar blijft die zomer? Waar blijft hij?
Ja, zomer raak ik echt in de slop, hè? Nou, ik denk dat het vanaf half augustus pas een stukje beter gaat worden. Maar de komende 2 weken, vergeet het maar. Eén na de andere lage drukgebied komt naar Nederland en brengt wisselvalligheid met zich mee in koele lucht. En die zomer die blijft maar in Zuid-Europa zitten. Het zit echt een beetje vast.
Ja, maar dit is een beetje normaal toch eigenlijk?
Is het heel normaal. We zijn de afgelopen jaren zo verwend, ook afgelopen juni. Het regende 6 weken niet. Super slecht. En dit is wat we in de jaren 70 en 80 heel vaak hadden. We vluchten massaal naar Frankrijk en dan stopten we niet met regenen. En in die jaren was het nog een graad of 16 soms in de zomer. Nou, nu zijn de koudste zomerdagen zo'n 20 graden. Dus het was eigenlijk veel slechter. En toch klagen we steen en been. Want zij dit gewoon niet meer echt gewend, hè? We zijn vooral warme zomers gewend van de laatste jaren. Nou ja, dan is het toch af en toe nog een beetje ouderwets, zoals nu een paar weken.
Ja, hitterecords natuurlijk in Zuid-Europa.
Ja.
Bosbranden, hagelstenen. Jij gaat daar wel lekker op, hè? Dat soort dingen.
Ja, ik hou van extreem weer. Ik zei het al. Ja. Mijn vriend zit nu in Bulgarije. Daar is het 40 graden. Ik was heel jaloers.
En ook, 40 graden, ben je jaloers?
Ja, ik wil hitte. Ik vind het bizar. Ik vind het echt bizar om mee te maken.
En dit vind je ook leuk?
Ja, die hagel. Kijk, dit is toch fantastisch. Die bomen, die ziepen. En, ja, ik zou het toch wel willen meemaken. En het is een beetje dubbel, want ja, die schade is natuurlijk heel vervelend voor die mensen. En er vallen soms wel slachtoffers, dat gun ik niemand. Maar persoonlijk vind ik het fantastisch. Ja, dit weer, het is maar heel saai. Er waren wel een paar leuke buien vandaag. Je zei het al, een flinke stopbui. Maar ik heb het liefst echt een enorme wolkbreuk met hagel en alles erop en eraan. Daar ga ik wel lekker op, ja.
Dat is toch fijn om te weten waar jij lekker op gaat. Wij vroegen ons nog af, hè, die hagelstenen, hoe ontwikkelt zich dat? Hoe vormen die zich tot zo'n citroen of tennisbal?
Ja, leuke vraag.
Ja, dat is heel benieuwd. Ja,
Dankjewel. Dat is nou een leuke vraag.
Ja, heel goed ingestudeerd dit. Ja,
op de grens tussen die hitte in Zuid-Europa en ons koele weer, daar zat een koufront en die lucht botst tegen elkaar. Die koude, die warme lucht krijg je van die enorme onweerswolken. En bovenin zo'n wolk is het min 50. Dus die waterdruppeltjes die gaan naar boven. En dan heb je echt luchtstroom met 100 km per uur. Dat worden ijsklontjes. Die gaan we naar beneden, weer omhoog. En die gaan aan elkaar klonteren. Er worden steeds groter. Hagelstenen. En deze buien waren zo enorm hoog dat die hagelstenen flink rond konden vliegen. En uiteindelijk door de zwaartekracht als echte ijsbrokken naar beneden kwamen. Ja. En door de klimaatverandering zien we ook dat die buien steeds zwaarder worden, steeds groter kunnen groeien. En dat ook de hagelstenen steeds groter kunnen worden. Ze waren tussen de 15 en bijna 20 centimeter. Echt zulke joekels. Ja, dat is levensgevaarlijk. Maar dat is dus wel voorgekomen. Het is vaker noodweer in Italië. Maar wat het dit jaar was, het was echt elke dag raak vorige week. En dat is ook omdat het dus ongelooflijk heet was. Wat verder naar het zuiden. Die temperatuurverschillen, die zorgen dus voor een voeding voor dat soort zware buien.
Ja, ik kijk alleen maar naar die biceps, maar dat is goed.
Ja, je kunt wel zien dat hij geturnd heeft, of niet?
Kijk, als je er niet
Hé, maar goede vraag.
Kun je een paar keer zo even hoeveel red je opdrukken?
Opdrukken?
Ja.
50 keer?
50 keer?
Ja.
En loop jij ook achteruit? Vind je dat leuk, achteruit lopen? Nee,
achteruit lopen, ja, om handen bedoel je? Of,
ja, ik heb gisteren een hele goede tip gekregen van iemand hier aan tafel. Dat je dan het meeste afvalt als je achteruit jogt. Ja. 30% meer kans op afval. Wanneer stopt die hitte?
Nou, toevallig is het dus vandaag opgeruimd. De temperatuur is daar met 15 graden naar beneden gegaan. Een paar dagen geleden was het nog 48 graden op Sicilië en Sardinië. Nu een aangename 32. Dat blijft voorlopig ook zo. Maar helaas voor de vakantiegangers, dus die warme lucht komt nog niet echt naar onze omgeving. Maar ik heb wel goede hoop voor eind augustus, misschien wel september. Dat dan een keer de boel helemaal verandert. Dat wij de hoge drukgebieden krijgen. En dan wordt het misschien toch nog een keer heel warm in Nederland.
Ja, hij zou zomaar kunnen.
Ik ga twee weken Gardameer wel gaan of niet gaan nu zaterdag?
Ik zal gaan, want de rust is eindelijk teruggekeerd. Ja.
Ah, heerlijk. Dus over rust viel mij nog op vandaag. In Arizona is het asfalt zo warm, bijna 60, 70 graden, dat je gewoon brandwonden oploopt. Dus als iemand valt, bijvoorbeeld een oude mevrouw of zo, heb je gewoon brandwonden.
Ja, levensgevaarlijk.
Gigantisch. Ja, ja. En die hondjes,
helemaal de verkeerde kant.
Je smelt gewoon helemaal weg.
En ik hoorde ook dat de zee bij Florida, die was dus tot 37 graden aan toe. Dat is ontzettend heet. Het zeeleven gaat er ook dood. En ja, dat is wel zorgwekkend. Dat soort temperaturen worden gemeten nu. Dus, ja.
Ik zit er na te denken. Oké, nou ja, lekker naar het Gardameer. Prima. De beste weerman ooit. Weet u wie dat is?
Piet Paulusma.
Bart de Graaf.
Net nu waar alle ellende met Nino achter de rug hebben, krijgen wij weerkundigen weer te maken met een ander weersverschijnsel, namelijk La Niña, wat Spaans is voor klein hoerenmeisje. Maar in ieder geval, El Nike zorgt voor heel veel overlast, zoals overstromingen, tyfus, bosbranden en extreme droogte. Wel weet ik dat het een winter wordt, likken. Pijpen, beffen, natte kut. Zo, dat was een erg. Tot de volgende keer. Godverdomme.
De redactie heeft hier echt de hele dag naar gekeken. Het moest erin. Nou ja, goed, bij deze dan. Jongens, vannacht speelt Oranje haar tweede poolwedstrijd op het wereldkampioenschap. De eerste hebben ze gewonnen van Portugal. En nu spelen ze tegen de nummer 1, USA.
Nu de eerste groepswedstrijden erop zitten, is duidelijk dat Team USA de topfavoriet is. Uit de statistieken van Bet City blijkt dat de Amerikaanse de grootste kans maken op de wereldtitel. Spanje en Engeland staan op een goede plaats 2 en 3. Voor de Oranjeleeuwinnen zijn de vooruitzichten iets minder positief. Maar u weet het, de bal is rond.
Nou, dat is een hele goede laatste.
Ja, opmerking, inderdaad.
Jawel, 11 tegen 11. We hebben toch geen schijn van kans?
Wat zeg je?
We hebben toch geen schijn van kans?
Weet ik niet. Nee, ja. Maar ja, is Amerika nu nog steeds zo goed?
Ja, de nummer 1. Jawel.
Ik geloof dat ze een paar jaar geleden Olympische Spelen hebben ze daar gelijk tegen gespeeld, dacht ik.
Jij gaat kijken, volgens mij.
Die wedstrijd begint om 3 uur, als ik dat red. Ja. En, dus ik zit al... Ja, goed, ik ga straks ergens hier, denk ik, in Breda maar een kroegje opzoeken.
Ze gaan om 2 uur
dicht. Die gaan om 2 uur dicht. Gaan ze 2 uur dicht?
Ja.
Niet later?
Nee, het is woensdagavond. Dan redden
tot 5 uur. In Enschede zijn ze gewoon 4 uur open.
Job, ga jij kijken?
Nou, mensen zullen boos worden, maar ik vind het niet zo leuk om naar te kijken.
Vind je niet leuk?
Langzaam. Ik vind het vrouwenvoetbal te langzaam. Ik vind het gewoon... Ajax 1 heeft een paar weken geleden verloren van HBS. Jongens onder 16. Mm-hmm. Dat is het.
Je moet niet vergelijken, hè? Dat zeggen ze altijd.
Om naar iets te kijken moet ik het leuk vinden.
Ja. Belangrijkste is dat de trainer, Andries Jonker, er natuurlijk in gelooft.
I think in all continents, countries work very hard to close the gap with the United States. On your continent, for example, Canada, Brazil, Australia. And also in Europe, we work very hard to close the gap. And I think the whole women's football world is very interested in getting an answer on the question, are we getting closer? And the feeling is yes, because of the improvement all over the world. But tomorrow is the first time we can check. We get closer or not, we'll see.
Dat lachje is mooi, hè, aan het einde. Ja, hij heeft er zin in. Ja. Wie er ook zin in heeft, is Noah. Die gaat zeker de wekker zetten, dat kan niet anders. En jij dacht, Noah, ach, Australië, tikje ver, ik ga gewoon lekker naar Zeist.
Nee, het geld was op met Talpa.
Oké, bedankt Noah. Wat ga je doen in Zeist? Vertel.
Nee, het is heel leuk. De KNVB heeft in samenwerking met de ING Night at the Campus georganiseerd. En normaal gebeurt hier in Zeist niet zoveel. Ik denk dat Louis van Gaal de afgelopen 2 jaar het meest spectaculaire was wat hier gebeurde. Maar vanavond is dit terrein omgetoverd tot een soort van festivalterrein. Waarbij alle diehard fans van de Oranjeleeuwinnen gezamenlijk die wedstrijd vannacht om 3 uur kunnen gaan kijken. En verder zijn er DJ's, artiesten, er is een silent disco, een barbecue, alles erop en eraan. Er komen denk ik zo'n 500 Oranje fans hier naartoe. Dat is natuurlijk superleuk dat ze het met z'n allen kunnen kijken. En de avond wordt gepresenteerd door Rocky Heyakea. Dat is een ex-straatvoetbalster. En zij gaat de hele avond aan elkaar praten. Tot morgenochtend 6 uur. Dat is een uitdaging, maar ze heeft er wel ongelooflijk veel zin in.
Ja, ik kan hier geen nee tegen zeggen, want ik ben een beetje de aanvoerder, tenminste, dat vind ik zelf, van het Oranje Legioen, van de Oranje Leeuwinnen. Ik ben er normaal gesproken altijd bij in Oranje Fanzones, dus dit wilde ik echt niet missen.
Wat gaat er allemaal gebeuren vanavond?
Groot feest natuurlijk, samen de wedstrijd kijken. We hebben DJ La Fuente, Banner, Sigourney K en niemand minder dan mezelf. En natuurlijk heel veel fans, dus dat wordt heel leuk.
Nou, leuk. Heel veel plezier, Noah. En wekkertje zetten, dat je niet verslaapt.
Ja, blijf toch wel wakker?
Nee, die trekt hem niet door, denk ik. Nee, even een beetje bijslapen. Remo, jij wil in principe over alles lang en veel praten. Ja. En jij wilde
dat
even...
mag vanavond niet.
Jawel, je mag nu los over de UFO's, want of dat wilde je heel graag vertellen. Kort en bondig, alsjeblieft.
Kort en bondig. Er is een verhoor geweest vandaag in het Amerikaanse congres over UFO's. En geloof jij in UFO's of niet?
Nee.
Nee? Ja, ik wel.
Echt?
Ja, en UFO's zijn ongeïdentificeerde vliegende objecten. Dus iedereen denkt meteen aan aliens, maar dat wil zeggen, er vliegt iets. En in het geval van Amerika, boven het Amerikaanse luchtruim, waarvan zij zeggen, wij weten niet wat dat zijn. En het zijn vooral straaljagerpiloten. Dat zijn natuurlijk mensen die echt zich goed moeten focussen. Die zeggen, wij doen allerlei militaire oefeningen voor de kust. En wij vliegen daar bijna tegen objecten aan. Die allerlei dingen kunnen die wij niet kunnen. Die kunnen ze 10 keer beter dan ons. Ze kunnen sneller, ze kunnen onder water, door de lucht. En we kunnen dat niet verklaren. En we willen weten wat dat is, wat het zijn. Ja. En we zien er hier eentje in beeld. Worden ook niet alleen door ooggetuigen verslagen, maar ook door radarbeelden. En bijvoorbeeld door straaljagerpiloten. Die hebben natuurlijk allerlei equipment daarin zitten. Worden die vastgelegd. En ze constateren eigenlijk allemaal hetzelfde. Die gaan ontzettend snel, veel sneller dan wij. Ze kunnen urenlang stil in de lucht hangen. En ze hebben geen zichtbare vorm van aandrijving.
Maar het is geen drone.
Nou ja, dat moet dus onderzocht worden. Ik denk eerlijk gezegd dat het Amerikaanse ministerie van Defensie liever heeft dat de conclusie is dat dit buitenaardse wezens zijn. Want als deze techniek, die kennelijk zo ver voorloopt op die van hun, van China afkomstig is of van Rusland, dan vinden ze dat veel erger. En er werd vandaag ook in het congres door iemand even aan gerefereerd hoe ver die techniek voorloopt op die van de Amerikanen.
I believe UAPs pose a potential threat to our national security.
Yes. And here's why. The technology that we faced was far superior than anything that we had. And you could put that anywhere. If you had one, you captured one, you reverse engineered it, you got it to work, you're talking something that can go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants and leave. And there's nothing we can do about it. Nothing.
Ja, hij bedoelt dat je dan naar Pluto kunt gaan of zo. En dan daar binnen seconden bent.
Ja, met name dus als dit dus afkomstig zou zijn van China of Rusland. Dan hebben die dus zo'n goede techniek dat wij eigenlijk als Amerika kansloos zijn tegen hun als het op een oorlog aan zou komen. Dus hij zegt, wij willen graag weten wat dit zijn. En daarom zeg ik, ze hebben denk ik liever dat het buitenaardse wezens zijn als dat deze techniek van China en Rusland afkomstig is. En daarom is dit verhoor er ook. Het stigma moet eraf. Dus mensen moeten bij UFO's niet denken aan aliens. Dat kan. Mm-hmm. Maar het is nog veel erger als het inderdaad drones zijn. Van bijvoorbeeld Rusland of China.
Ja, Job hangt aan je lippen, ik zie het.
Nee, wat ik wel grappig vind, is als jij zegt kort en bondig, dan gaat
wordt het zo vaal.
Ja, en hij gaat sneller praten. Als hij denkt, als ik sneller praat, dan ben ik kort en bondig. Maar dat is niet wat ze bedoelt, hoor.
Hoeveel vind jij Raymond eigenlijk waard? In geld uitgedrukt.
Nou, die 2 ton is een koopje.
Onbetaalbaar.
2 ton? Is een koopje.
Koopje. Meteen doen strikken.
Waar zou jij op inzetten?
Ik zou, als ik Raymond was, zou ik het niet onder 2 ton doen.
Nee?
Onder 2 ton.
Natuurlijk niet.
Nou, ik zal even kort uitleggen, want op Mediacourant stond een stukje met Victor Vlam, media kennen. En die zegt, ja, John de Mol moet meteen 2 ton voor jou neerleggen. Dus ik neem aan dat John meteen heeft gebeld. Daarom was het geld op natuurlijk.
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Ik kan er niks over zeggen.
Oh, wacht even. Dit, dan weten wij genoeg.
Maar daar krijg je heel veel tekst voor 2 ton.
Nee, ja, ik ben natuurlijk helemaal nergens gecontracteerd. Dus ik ben gewoon zelfstandig. En ik zit overal en nergens. En op dat berichtje stond inderdaad dat mensen geld moesten neerleggen. Er zat ook een poll bij. Ik moet eerlijk zeggen, mijn moeder heeft ook gestemd. Ja. Ik weet niet of het helemaal
wetenschappelijk was. Ga ik dadelijk ook nog even doen.
Ja, ja. Dus nee, ja. Maar hij mag bellen.
Ja, zou wel lekker zijn. Ja. Overigens, Scheveningen, dat heb ik net gezien. Stond vandaag in de Telegraaf. Is zwaar overschat. 9e plek, ranglijst, meest overschatte steden. Jij komt uit Scheveningen. Klopt dat?
Nou, hangt vanaf hoe je het bekijkt. Het is denk ik het mooiste dorp wat we hebben in Nederland. Ik kom daar vandaan. Ik ben aan het objectief, maar ik vind het er geweldig. Alleen als toeristenpleister vind ik het wel weer wat anders. Wat dat betreft is het niet mooier geworden met allemaal blinkende gebouwen. Ze zijn nu op een hele mooie plek. Zijn ze een gruwelijk lelijk glazen gebouw aan het neerzetten. Dit ziet er nog mooi uit. Maar aan de achterkant kon je vroeger ook die vleugels zien. Nou, dat hebben ze ook helemaal dicht gebouwd met allemaal lelijke flatgebouwen. Mijn broer die heeft daar gewoond. Eigenlijk aan de boulevard zo'n beetje. En die is naar het oosten verhuisd. Ik weet niet of dat alleen maar de reden was. Maar hij kon niet met zijn dochter alleen maar zomaar ongegeneerd over straat. Want die meiden worden allemaal lastig gevallen daar een aantal jaar. Dus ja, ik woon daar heel graag. Ik wil er eigenlijk ook liever niet weg. Maar voor de toeristen zou ik even goed nadenken.
Dus wat is de meest overschatte stad in Nederland, denk je?
Geen idee.
Gokje?
Amsterdam.
Ja. Vind je dat? Waarom?
Vind ik 100%, ja. Omdat als ik er kom, vind ik het net Disneyland. Veel te druk, heel veel nep. Alle wegen liggen open. Ik vind het ook gek dat ik een VVD'er... Omdat gewoon één grote toeristische trekpleister is. En dat ik vind het ook gek dat in die grachtengordel... dat je daar gewoon, ik ben VVD'er... maar dat je daar met de auto mag komen. Is natuurlijk één groot zootje. Hartstikke mooi gebied. Ja. En dan staat dat vol geplemd met allemaal
bestelbussen. Als VVD'er vind ik dit een gewaagde uitspraak.
Ja, vind ik zelf
het is
ook,
de meest overschatte stad, als je vraagt.
Ja.
Maar wat
Lely stad? Emmen.
Emmen?
Ja, Emmen. Ja, vraag me niet waarom, maar overschat. Als je wil weten, even opzoeken op Google. Maar dat was de uitslag.
Overschat?
Ja, meest overschat.
Die overschat onderschat.
Zometeen hoor je alles over... Nou ja, Merel wil nog wel even erin komen dadelijk. Met Hogeveen misschien. Maar zometeen hoor je alles over het liefdesleven in het gezin van Job Knoester. Dus dat is een reden om te blijven kijken. Tot zo. Deel 2 van de Oranje Zomer. En we gaan nu echt de diepte in. Het liefdesleven van Job Knoester. Oftewel, het liefdesleven in jouw gezin. Want jouw dochter was op zoek naar een maatje voor haar konijn.
Oh.
Dus jullie zijn op konijnendate geweest.
Ja, dat is een hele business is dat. Er zat 2 konijnen. Eentje overleed. En dat vond ze zielig. Ja. En dan heb je het Knaagcentrum in Rijswijk in Den Haag. En dan gaat dat konijn gaat dan daar naartoe. En die gaat dan eerst kijken welke konijn erbij past en of ze aan elkaar snuffelen.
Ja.
Nou, dat was gelukt. Een paar weken later gaan ze er nog een keer en dan blijft het konijn daar een tijdje. En dan gaan ze kijken of ze naar hetzelfde poepdoosje gaan. Of als dat
toen
lukt.
Kwamen er ineens heel veel konijnen bij.
Nou, ze vandaag, na dat uitje wat ik met haar had, heeft ze dus met haar moeder heeft ze dus een nieuw maatje voor de konijn. Ja, dat is gelukt. Dus, ja.
Jongetje en een meisje.
Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, nou, dat zou ik wel opletten, want anders heb je daar een stuk of 40 konijnen.
Nibbit en Leo heten ze.
Ja, dit zijn wel de onderwerpen. Hè. Vind jij ook fijn?
Ja, toch? Zeker.
Even wat lucht.
De liefde.
De liefde is sowieso belangrijk.
Toch?
Ja, dat is waar.
Belangrijkste.
De tour voor de vrouwen. Hartstikke interessant. 4e etappe vandaag met 4 Nederlanders. Die op plaats 1, 2, 3 en 4 eindigen. Jara Kastelein, Demi Vollering, Anouska Koster en Annemiek van Vleuten. En voor Annemiek van Vleuten, die hem vorig jaar natuurlijk won, de eerste editie. Dit is altijd zo mooi om te zien. Is het natuurlijk een hele belangrijke, want gaat zij nou wel of niet naar Parijs? Ze heeft gezegd dat ze zou stoppen. En dan kom ik meteen tot het volgende, want het is nog een jaar tot de Olympische Spelen in Parijs. En dan is het leuk om even te kijken hoe de verwachtingen zijn bij Grace Noot. Die zien er als volgt uit. De verwachtingen zijn best wel hoog, moet ik eerlijk zeggen. Want ze verwachten 41 medailles, waarvan 16 goud, 11 zilver en 17 brons. Nou, het record hadden we in Sydney in 2000. Toen hadden we 12 keer goud. Dus er zijn behoorlijke verwachtingen. Nou hebben ze dat gebaseerd op ze denken Hassan, dat zij goud haalt. Dat Bol, Femke Bol goud haalt. Maar ze denken dus ook dat Van Vleuten medailles gaat pakken. Maar volgens mij stopt zij ermee. Tenminste, dat heeft ze wel overal aangegeven.
Ik wil nog wel even iets zeggen over de waterpolo-dames vandaag.
Ja, die
of
zijn
vrouwen.
Gekwalificeerd.
Nee, we laten het wielrennen zien. Maar die hebben zich gekwalificeerd voor de WK-finale.
Ja.
En zich ook gekwalificeerd voor de Olympische... was vanochtend. Nou, Ja, sorry.
Ja, vind ik mooi. Maar daar hadden we ook geen geld meer voor. Nee. Noah had echt gelijk. Het geld is gewoon op. Ja, als wij... Zo, het geluid staat heel erg. Als wij gaan... Ja, we hebben even een omwisseling gedaan, want het geluid was kapot. Maar nu hoor ik het zo hard. De regie geeft aanwijzingen, dat wil je werkelijk niet weten.
Nou ja, nou maar even. Ja, dat vinden we wel.
En alle vragen krijg ik natuurlijk ook door. Nee, ik haal maar even uit. Dus zoek het maar uit. Er zijn 4 nieuwe sporten op de Olympische Spelen. Er zijn 28 takken van sport. Een van die nieuwe sporten is breakdance. En India Sarju, die is gekwalificeerd. En nu dus ook de waterpolo vrouwen. Maar jij hebt je verbaasd over Piet van der Horenband vandaag.
Ja, omdat hij een interview gaf met wat ook over de verwachtingen ging voor de Olympische Spelen. En toen zei hij van, nou, we hadden altijd een strategie. Hè. We willen bijvoorbeeld in die medaillespiegel in de top 10 eindigen. En daar gaat het nu niet meer om, dat zegt hij ook. Het gaat straks om de verhalen. Dus niet om de medailles, maar om de verhalen van die sporters. En die medailles, dat zegt hij ook, dat geloof ik allemaal wel. Ja, dat vond ik eigenlijk een beetje zwak. Want natuurlijk zijn die verhalen van die sporters ontzettend mooi. Maar die creëren die sporters zelf. Omdat ze bijvoorbeeld een bijzondere aanloop hebben gehad. Of een spannende eindstrijd. Mm. En de media, die gaan die sporters dan volgen, interviewen. En die verhalen komen vanzelf wel. Jij bent van dat comité om ervoor te zorgen dat we ook echt gaan scoren met elkaar. En toen zei hij er ook nog bij dat... Dat die focus op in die medaillespiegel heel hoog komen. Dat heeft ook als nadelig effect dat er misschien grensoverschrijdend gedrag in die sport is. Omdat mensen maar pushen op resultaten. Maar dat hoeft natuurlijk niet samen te gaan. Dus je moet ervoor zorgen dat er geen grensoverschrijdend gedrag is. Maar je wilt natuurlijk wel zorgen dat je in die top 10 eindigt.
Ja,
of
maar
in de top 5.
Ik moet dus het een klein beetje opnemen voor Piet van Hoogman. Want natuurlijk bedoelt hij ook dat. Hij heeft dat inderdaad wel gezegd. Ja. Maar je weet hoe het werkt in de media, knippen en plakken. Maar de ambities, zeker van NOC en NSF, van het Nationaal Olympisch Comité, zijn zeker niet veranderd. En dat is de top 10. En natuurlijk gaat het ook om de medailles. Dat is het belangrijkste. Ja. Want daarvoor ga je als individuele sporter naartoe. Maar zou het misschien te maken kunnen hebben met de druk een beetje verlagen voor de sporter?
Nou, maar het is wat jij zegt. Hè. De laatste jaren is er natuurlijk, zijn er veel vervelende dingen gebeurd in die topsport. Hè. Bij de atletiek,
turnen.
Bij turnen. Jordi, ik weet niet of jij dingen mee hebt gemaakt. Maar dus die enorme druk om te presteren, ja, heeft er ook voor gezorgd dat, dat sporters zich gewoon niet, dat welzijn van de sporters gewoon achteruit is gegaan. En ik denk dat Pieter van der Hogeband dat ook heel erg in het oog wil houden. Dus dat die sporters naar een Olympische Spelen gaan en ook de aanloop naar die Olympische Spelen, ja, maar, dat ze wel gewoon presteren en presteren. Dat zorg moet ook, daar moet je pijn voor lijden. Mm-hmm. Maar het moet wel tot een bepaalde grens. En ik denk dat dat hier heel erg achter zit.
Maar Joris, sporters zijn toch niet dom? Die weten toch ook, het gaat om de prijs.
Absoluut.
Het gaat niet om je verhaal.
Nee, en hij wil ook niet dat er vanuit die bobo-wereld dan gezegd wordt, we moeten zoveel medailles hebben.
Nee.
En dat die sporters dan daar, die willen allemaal winnen. Die coaches willen allemaal winnen. En die doen er ook alles voor. Maar ik denk dat het wel goed is dat ze... En het is ook, kijk, naar de breedte sport toe ook. Hè. Ik bedoel, het is niet alleen in die topsport dat er misschien dingen gebeuren die grensoverschrijdend zijn. Maar de breedte sport ook. En daar is de topsport ook een voorbeeld voor. Dus ik denk dat hij dat uit wil stralen.
Maar dat grensoverschrijdende, is dat inherent aan het feit dat je elke keer maar een grens dus overgaat in die topsport? Fysiek, mentaal?
Fysiek wel, maar het moet niet zo zijn dat jij door je coach elke dag verrot gescholden wordt. Of...
Nou, bij mij hielp dat wel.
Ja, nee, maar
bij mij, ik af en toe
mee. Ja, hè, dus,
nee, bij mij, je hebt volkomen gelijk. Ja. Kon dit grapje of was het, viel dit ook verkeerd, denk
deze
je?
Kon.
Deze kon net.
Zeker. Nee hoor, niet net. Dat is makkelijk.
Nou, heel goed.
Werd niet echt gelachen, maar...
Nee. Dat wel.
Maar daar heb ik vaker last van. Ja. Denk ik zelf dat het heel goed is. En de rest denkt, nou ja, het zal wel. Oké, de hond van Biden. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Want die is gewoon agressief.
Mag ik het ook over mijn eigen hond hebben? Of is dat niet...
Ja, jij mag alles.
Hij had het over zijn konijnen.
Oh, echt iedereen te wijzen, jij, hè?
Ja, nou, ja, het is over zijn konijnen. Ik heb een probleem. Ik heb de hond van mijn zusje, heel lang verhaal kort. De hond van mijn zusje heb ik overgenomen. Ik heb de hond van mijn zusje overgenomen. Maar die is heel erg gericht op één persoon. En nu die gedumpt is door mijn zusje, zeg ik even heel zwart-wit, is die heel erg gehecht aan mij.
Ja.
Met als nadeel, ik kom zo meteen om 1:30, 2:00 thuis. Mijn vriend gaat 10 uur naar bed, die kan niet slapen. Want die hond die wacht voor het raam tot ik thuis kom. Oh. En blaft bij iedereen die langs loopt.
Ja.
Dus mocht er iemand zitten te kijken die verstand heeft van honden trainen, hoe trainen we dat?
Martin Gaus.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat als mijn vriend dus om 10 uur naar bed gaat en ik ben er niet en die hond is gefocust wanneer komt Raymond thuis,
ja,
dat hij ook gewoon rustig om 10 uur met hem naar bed gaat en niet bij het raam blijft wachten.
Dit was heel groot een probleem. Goeie
als
toevoeging.
Mensen zich melden, kunnen ze bij jou dan doen bij het programma en dan hoor ik, kom ik daar graag mee in contact.
Brieven, de brievenbus.
Ja. En de hond van Joe Biden heeft heel veel mensen gegeten. Dat is ook een probleem, maar dat is wat anders.
De regie zegt niks meer tegen mij. Oh god, je afsluit hoor ik nou. Ja, maar ik hou van jullie hoor. Ontzettend bedankt voor het kijken. Bedankt hier aan tafel. Jordi, dank je wel. En heel graag tot morgen.